Paul, mag ik met je bidden?
Ja.
Heer Jezus, wat geweldig dat u vandaag iets tot ons wil zeggen. En dat u Paul daarvoor wil gebruiken. Heere God, we bidden u dat u hem leeg wil maken van zichzelf. En dat u hem wil zalven met uw Heilige Geest. Wilt u hem vullen en wilt u hem gebruiken om ons te zeggen wat u ons vandaag wilt leren. Onze verwachting is van u alleen. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Goedemorgen. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier voor het laatst was. Maar het is goed om dat hele end weer terug te rijden. We hebben nog steeds een huis in Waddinxveen. Hij is eindelijk verkocht. In ieder geval 1 augustus is de overdracht. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Dus ik ga zo meteen nog even met mijn zoon langs ons huis. Kijken of de jongens die in ons huis zaten de boel netjes hebben achtergelaten. En dan sluiten we hoofdstuk Randstad af. Toch wel. Ik sprak net met iemand die zei van ik wil niet meer weg uit Gouda. Nou ja, bij ons was het een beetje andersom als het gaat om de drukte. We genieten van Friesland. Ik heb eigenlijk een foute vraag gesteld. Normaal gesproken als ik ergens mag preken, dan vraag ik nooit waarover mag ik preken. Omdat ik altijd denk van het is handiger om een gebruikte preek nog een keer te doen. Dan weet u dat, de meeste gastsprekers die doen dat. Ik kreeg een mooi thema op, dus ik ben bezig geweest de afgelopen week met Handelingen 4. En het gaat over, wat is nou geestelijk? Wat is nou geestelijk in ons leven, in de gemeente? En dat raakt eigenlijk heel veel aspecten van ons christen zijn. En de een die weet het beter dan de ander, lijkt het haast wel. En wie of wat bepaalt nou wat geestelijk is? Een aantal jaar geleden was er in Waddinxveen een opwekking onder jongeren. Ik weet niet of u dat een beetje heeft meegekregen. Wie heeft dat meegekregen? Misschien is dat handig. Ja? Er waren een aantal jongeren die zaten binnen de PKN-kerk. En daar was een Youth Alpha, die werd er aangeboden. Daar zaten een aantal baptisten, oudsten of leden, die deden ook mee in het geven van de Youth Alpha. En samen gemengd maakte het dat er een heel aantal jongeren die kwamen tot geloof tijdens die Alpha. En die wilden zich toewijden aan Jezus. Nou, dat is geweldig. Binnen PKN is het gevolg dan dat je natuurlijk belijdenis gaat doen. Dus een heel aantal die hebben toen belijdenis gedaan, hebben echt voor Jezus gekozen. En toen een belijdenis van hun geloof gedaan op basis van een kinderdoop. Maar degene die uit de baptistenhoek kwamen, die lieten zich dopen. En op een gegeven moment zag je dat onder die jongeren ook wel het gesprek en de discussies heen en weer gingen van ja, wat is nou geestelijk? Belijdenis doen of de volwassen doop? En dat gaf nogal wat spanning. En op een gegeven moment was het zo dat in hun enthousiasme en ik denk ook echt wel door de geest geleid, dat er een heel aantal jongeren ook hebben gezegd binnen die PKN-gemeente van wij gaan ons ook laten dopen. Nou, daar stonden de ouderlingen en de dominee, die stond daar niet echt om te juichen. Dan zeg ik het even zacht. En dat gaf wat rumoer in Waddinxveen toen de tijd. En wat gebeurde er? Die jongeren die wilden ook geen dienst, bijvoorbeeld bij ons in Boskoop. Ik zat in de Parousia-gemeente, daar was ik voorganger. Die wilden geen dienst afwachten totdat wij een doopdienst gingen organiseren. Nee, die wilden zich nu meteen laten dopen. Dus wat gebeurde er in de Gouw, heet die hè? Gouwe. Ik ben al even weg. Er werden dus jongeren gedoopt in de Gouwe. En dat gebeurde meestal 's avonds laat. Ik weet eigenlijk niet eens waarom, want het daglicht kon dat natuurlijk wel verdragen. Maar ik denk dat het te maken had ook met jongeren die dan samenkomen 's avonds. En daar gingen ze massaal die Gouwen in en daar lieten ze zich dopen. En het is mooi om te zien dat nu de baptistengemeente in Waddinxveen ook echt, en dat was een klein groepje, een man of 20, 30, die baden jaar in jaar uit of de Heer zou willen toevoegen. En die gemeente die stroomt op dit moment over vanwege die grote opwekking die er toen is geweest een aantal jaar geleden. Nou, in gesprekken met een aantal van de jongeren heb ik wel meegemaakt dat ze bij mij kwamen en zeiden van ja, ik zie Pietje, even fictief hè, Pietje die zie ik in tongen spreken en die zie ik helemaal vervuld met de geest en die spreekt profetieën uit en de ene die zegt van ja, ik heb van de Heer ontvangen dat jij je verkering moet uitmaken en de volgende zei, ik heb van de Heer ontvangen dat jij mijn verkering moet worden. En zo ging dat heen en weer, hè. Jeugdig enthousiasme, vol van de geest. En dat was op een gegeven moment afmeten naar elkaar toe. Wie is er geestelijk? En ik merkte dat een aantal van de jongeren die wat minder extravert waren, want daar gaat het eigenlijk, een stukje persoonlijkheid speelt dan wel mee. En die kwamen een beetje zo van, ja, hoe zit dat nou met mij? En doe ik het wel goed genoeg? En mag ik er wel zijn? Wie ik? Ja, jij. En uiteindelijk, nou goed, is dat wat gestabiliseren. En een aantal jongeren zijn weer gewoon in de kerk gekomen. En nu zie je dat het wat rustiger wordt. Ik weet niet of dat een goede tendens is. Maar in ieder geval, dat geestelijk afmeten, dat is in ieder geval afgenomen. Dat is er niet meer. Als we kijken naar wat er op dit moment zich afspeelt in Nederland, dan zien we bijvoorbeeld dat er een mazelen rondgaat. Die ziekte. En in de Bijbelbelt, zo wordt het dan genoemd ook op het journaal, daar zijn een heel aantal kerken en kerkleden, christenen, die hebben gezegd van ja, het is geestelijk als ik mij niet ga inenten. Want ik kan God vertrouwen dat hij mij gezond houdt. Dus ik ga me niet laten inenten. Er zit natuurlijk een Bijbelse geestelijke gedachte zit erachter. Terwijl ik neem aan dat u zich wel hebt laten inenten. En beide zijn we christen. En wie bepaalt nu wat geestelijk is? En dat is heel erg lastig. Nou, op momenten van opwekking, en dat zie je ook in het Bijbelboek Handelingen, dan zie je er van alles en nog wat gebeuren. Het wil soms wel eens schudden, het wil soms wel eens onrustig worden. En het boek Handelingen is wat dat betreft een prachtig boek, want het ene gebeurt en dan gebeurt het andere weer. En die gemeenteleiding die moet ongeveer de haren uit hun hoofd hebben getrokken van al die veranderingen die Gods geest uiteindelijk bewerkte in die gemeente. En dan komt er een Romeinse Cornelius komt tot geloof. En moet die dan besneden worden, ja of nee? Dat waren de vragen waar ze zich over bezig hielden. En je ziet dan dat in die gemeente, in Handelingen, in die eerste gemeente, er op een pragmatische manier omgegaan werd met het werk van Gods geest en het invoegen en toch wel weer redelijk stabiliseren van de gemeente. En ik wil daar een gedeelte over lezen met u in Handelingen 4 vanaf vers 32... Hij verschijnt wel op de beamer, maar ik zou u ook willen uitnodigen om vooral uw eigen Bijbel er ook bij te pakken. Handelingen 4, vanaf vers 32, want dan blijft hij mooi op uw schoot liggen en dan kunt u nog wel eens teruggrijpen als die tekst van de beamer verdwenen is. Dus Handelingen 4, vanaf vers 32. En dan lezen we door tot 5, vers 11. Lucas, de schrijver van Handelingen, beschrijft daar het volgende. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus en God begunstigde allen rijkelijk. Prosperity teaching, zou je haast zeggen. Niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Nou, vanochtend gaan we na de preek de collecte ophalen. Weet u dat vast? We gaan verder. Een van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Een zekere, Ananias, verkocht samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter, ook zijn vrouw wist daarvan, en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je je door de Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van een stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde. Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. En bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf en iedereen wie dit ter oren kwam schrok hevig. Stelt u zich eens voor dat dat vanmorgen gebeurt. Je schrikt je kapot. Enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Ongeveer 3 uur later kwam zijn vrouw binnen die niet wist wat er gebeurd was. Ze hadden nog geen WhatsApp, dus. Petrus vroeg haar, zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht? Ze antwoordde, ja, voor dit bedrag. Daarop zei Petrus, hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degene die je man begraven hebben staan voor de deur en ze zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar daar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en allen die daarvan hoorden, werden door grote schrik bevangen. Een heftig gedeelte uit Gods woord. En in een periode van een grote opwekking in de gemeente van Jezus Christus. De eerste gemeente in het boek Handelingen. En wat zien we gebeuren? Er gebeuren dus spontane dingen. Zoals dat vaker gebeurt bij een opwekking. En de een is ermee begonnen op de een of andere manier geleid door de Heilige Geest. En die heeft zijn hele hebben en houden verkocht. Heeft het bij de apostelen gebracht en zegt, hier is het geld, verdeel het. Een prachtige manier van samenleven als gemeente. Een collega van mij die heeft wel eens gezegd dat hij 's ochtends op bezoek ging bij iemand die zat op armoede of op bijstandsniveau. En dezelfde dag ging hij bij iemand op bezoek uit dezelfde gemeente. En dan moest hij 5 minuten over de oprit rijden voordat hij bij zijn huis was. En samen zitten ze in diezelfde gemeente en samen zijn ze broeders en zusters. En je ziet hier in de Handelingen een werk van Gods Geest in die gemeente ontstaan, waarin de Heilige Geest sommigen tot blijdschap brachten om hun bezittingen te verkopen en het te delen met elkaar. Sociaal. Het is haast communistisch wat daar gebeurde. Alleen het is iets wat je elkaar niet kunt opleggen. Je kunt niet zomaar tegen iemand zeggen, ga je boel verkopen, want dat is wat de Bijbel zegt op basis van Handelingen 4. Dan is het geen werk meer van de geest, maar dan is het een werk vanuit de wet. Maar we zien dit gebeuren in Handelingen en het is een spontane actie. Het is een golf, als het ware, van de Heilige Geest, waar anderen ook op sprongen. De een die zag het en die werd enthousiast en de volgende die ging er ook achteraan en die verkocht ook zijn bezittingen en verdeelde het onder de gemeente. En zo gebeurde er iets, een werk van de Heilige Geest, wat maakte dat die gemeente nog eendrachtiger werd. Nog meer eenheid in de gemeente. Nou, we hebben er programma's voor, die halen we binnen uit Amerika of weet ik het waar. Maar dit is een werk van de Geest wat spontaan ontstaat. Geweldig. En wat je dus ziet in het leven van één leviet, genaamd Levi uit Cyprus, die springt ook op die golf van de Heilige Geest en ook hij heeft het verlangen in zijn hart om zijn hele bezit en alles wat hij heeft te verkopen. Nou, we kunnen ons dan voorstellen dat hij misschien een landgoed had of een huis had of weet ik het wat had op Cyprus. Maar hij zit daar in Jeruzalem en hij verkoopt alles wat hij heeft en hij brengt het geld bij de apostelen. En dat maakt hem ook beschikbaar voor een bediening. En dat is eigenlijk wat je ziet gebeuren in het leven van Barnabas. Want Barnabas is iemand die later in het Bijbelboek Handelingen ook nog vaker terugkomt als apostel. En wat er gebeurt is dat als hij op het moment dat hij meegaat op die golf van de Heilige Geest, ook zijn bezit verkoopt, dat God hem er even uitpikt in die gemeente. En dat hij Barnabas een naam geeft, of eigenlijk Levi een naam geeft, namelijk Barnabas. Wat betekent zoon van de vertroosting. Of je zou ook kunnen zeggen zoon van de vermaning. En misschien werd hij wel, omdat hij dus al zijn bezit had verkocht, omdat hij dus, net zoals Paulus, niks meer had om zich aan vast te binden, had hij de bediening van profeet gekregen. We weten het eigenlijk niet of dat hiermee bedoeld wordt, maar hij krijgt een andere naam. Barnabas krijgt een andere naam. En dan gaan we hoofdstuk 5 binnen en dan lees je dat Lucas zegt, een zekere Ananias en Safira. Gemeenteleden, zoals u en ik. Gewoon Jan, Piet en weet ik het wie. Gewone gemeenteleden, Ananias en Safira. En wat zit erachter waarschijnlijk, want dat lees je zo in die context door, ook Ananias en Safira wilden graag een andere naam. Wilden naam maken. Nou, in het geval van Safira snap ik dat. Dat zijn waardeloze auto's. We hebben er zelf één en één versleten. Maar je ziet hierin terug dat onder het mom van geestelijkheid, en ze zien het voorbeeld van Barnabas, en daarom heb ik dat hoofdstuk daarvoor ook erbij gepakt. Je ziet dat Barnabas een naam krijgt in de gemeente. En dan zie je die zekere Ananias en Safira, en die hebben hetzelfde verlangen. Die zien wat er gebeurt om zich heen en ook zij willen naam maken. Nou moet ik even kijken waar ik gebleven ben. En dan zien we wat daar gebeurt. Het is een stukje wat eigenlijk heftig is en voor ons ook moeilijk te begrijpen is. En we hadden het er nog eventjes in die keuken net over. Van ja, dit raakt ons godbeeld. Dat God zomaar twee mensen veroordeelt en zijn toorn en zijn afkeer laat zien van een halve waarheid die verteld wordt. Want dat is eigenlijk alles wat ze doen, hè? Maar een halve waarheid is wel een hele leugen. En dan zien we dat Ananias en Safira dood neervallen. En dat is iets wat moeilijk te begrijpen is als het gaat om misschien wel ons evangelische godsbeeld. En ik noemde net al, ik zat in de auto, ik had genoeg tijd om wat te luisteren en ik luisterde de nieuwste opwekkings-cd. En er staat een prachtig lied, nummer 4 is dat op die cd, dat gaat over de namen van God. En dat is God die onze herder is, God die de Almachtige is, de Allerhoogste is, Immanuel is, God is met ons. Al die prachtige namen van God. Maar opwekking vergeet even erbij te noemen dat ook God de Jaloerse is, de Afgunstige is. En dat het ook deelgenoot is van wie hij in zijn wezen daadwerkelijk is. En als u kijkt in Leviticus hoofdstuk 10, dan ziet u daar eenzelfde soort verhaal aan het begin van iets nieuws wat God begonnen is. Handelingen 5 gaat over het nieuwe van de gemeente. En in Leviticus 10 lees je over het nieuwe van de tabernakel die dan ingesteld wordt. De offerdienst die dan ingesteld wordt. En de zonen van Aaron, die vergrijpen zich aan de heiligheid van God, vallen dood neer, worden meteen begraven. Jozua 7, hetzelfde verhaal met Achan, die ze vergrepen heeft aan de buit bij Jericho. En ook hij en zijn familie worden door de aarde verzwolgen en weg zijn ze. En dat staat aan het begin van iets nieuws wat God begonnen is. En eigenlijk zouden we moeten zeggen dat Handelingen 5, waar we over gelezen hebben, is het begin van eigenlijk al die kerkscheuringen die hebben plaatsgevonden in de gemeente in de afgelopen honderden jaren. En God laat hier heel krachtig zien in Handelingen 5 dat het fout is en dat het een werk is van de Satan. Want wat lezen we? Wat zegt Petrus eigenlijk over de daad van Ananias en Safira? Hij zegt niet, het is niet zo aardig, of het is niet zo netjes, of dat is niet zo handig. Maar hij zegt, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen? Petrus is niet erg bezorgd over zijn positie als apostel, als leider van de kerk. Petrus voelde zich niet in zijn eigen eer tekort gedaan. Maar Petrus heeft door dat dit een werk is van de Satan die keihard botst tegen het werk van de Heilige Geest. Het is niet iets wat je doet tegen mensen, maar het is dat je zondigt tegen God. Dat zijn eigenlijk de woorden die Petrus hier uitspreekt. En tegen Safira zegt hij, hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Iedere keer, als wij ons misschien beter voordoen op zondagochtend dan we in werkelijkheid zijn, wie houden we dan voor de gek? Onze broeders of zusters of onze Heer, God. En we zien hier dus hoe God duidelijk zijn afkeer uitspreekt over valse geestelijkheid en hoezeer God er ook op gericht is om zijn gemeente heilig en rein te houden. In Titus hoofdstuk 2 vers 14, verschijnt ook op de biermen, staat de volgende tekst. Hij, Jezus, heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken dat vol ijver is om het goede te doen. En Paulus laat hier in deze tekst iets zien over de betekenis van het kruis. En daarom heb ik ook het Kama-logo er weer opgezet. Ik ben zelf in de Parousia, ik mis dat logo in onze gemeente. Wij zijn geen Parousia-gemeente. Wat mij betreft halen we weer binnen dat logo. Want daar kan je je aan vasthouden. Maar als u kijkt naar dat logo, dan ziet u dat kruis. En dan denkt u terug aan Jezus is onze. Ja, goed zo kamermensen. Komt er gewoon in één keer uit, toch? En die beker is, Jezus is onze. Heiligmaker. Toch? Ja. En beide. Voor beide is Jezus Christus gestorven. Hij is gestorven om ons te verlossen. En ons eeuwig leven te geven. Uw ticket in de hemel. Waar veel mensen voor kiezen. Maar hij is ook gestorven voor onze heiliging. Hij heeft gebloed aan het kruis, opdat wij heilig zouden leven voor zijn aangezicht. Ook daarvoor is Jezus Christus gestorven. En daarom is het essentieel dat we dat bij elkaar houden. En dat jullie dat ook op het vizier hebben, iedere keer als je dat Kama-logo voorbij ziet komen. In Handelingen 5 is het het begin van de kerk en zien we de heilige of heftige reactie van Gods kant. Maar God zou ook zo kunnen handelen naar ons, die denken God zo nu en dan voor de gek te houden met geestelijk gedrag, terwijl we een verborgen agenda hebben. En als dat zou gebeuren vandaag de dag, dan denk ik dat wij de uitvaartbranche in Gouda en omstreken behoorlijk aan het spekken zijn. Toch? Want wie zit hier niet en heeft zich wel eens beter voorgedaan dan die in werkelijkheid is? Is opeens een hele lieve papa. Is opeens een geweldige lieve man naar zijn vrouw. Is opeens bijzonder vriendelijk naar zijn broeder of zuster. En op maandagochtend is het weer compleet anders. We komen vaak met maskers op naar de kerk. En Gods genade maakt dat we dit wel overleven vandaag. Maar het heeft wel te maken met geestelijk. Hoe zit dat vandaag? Wat is geestelijk en wat is het niet? Zijn er golven waar we op moeten springen? Of waaraan ik mijn geestelijk leven moet meten? En als ik iets doe wat anderen ook doen en ik doe het half, val ik dan ook dood neer, zoals Ananias en Safira? Ben ik eigenlijk wel beter dan Ananias en Safira? Ben ik eigenlijk wel geestelijk? En als we kijken naar de gemeente, dan kunnen we ons ook afvragen, is deze gemeente wel geestelijk? Is ons oudstenteam wel geestelijk? Is de koers die wij gaan eigenlijk wel geestelijk? Wie bepaalt dat? Ik heb wel meegemaakt als oud-Kama-voorganger in het fusieproces waarin we ABC werden, dat er vanuit Kama-hoek weer stilgestaan werd bij dat Kama-logo en onze identiteit als Kama-gemeentes en hoe belangrijk wij dat vonden. En waarin ook uw oude voorganger Arie Davidsen ook wel heeft nagedacht en heeft uitgesproken over de vraag, moeten wij wel gaan fuseren? Is het de weg die God wil dat wij gaan? Heeft te maken met luisteren naar Gods stem. Is dit de koers die God wil voor de gemeente? Ik heb al gezien in Kamergemeente zelf. Wij zaten in een hele kleine gemeente, dus voor ons was het natuurlijk heel makkelijk om naar Gouda en naar Zoetermeer te kijken, als kleine gemeente in Boskoop, en te zeggen, oh, dat zijn grote gemeentes. En dan te zeggen van, nou, we moeten weer terug naar die Kama-wortels, waarin je, als je iets groter wordt, meteen gaat splitsen en dan komt de volgende gemeente. Want zo zijn al die gemeentes hier in de omgeving ontstaan. En dat is geestelijk, dat zijn de oude wegen van God. Zo kunnen we kijken naar gemeenteopbouw, naar gemeentegroei en elkaar de maat afmeten van wat is geestelijk. En dat kunnen we ook doen naar elkaar toe. We kunnen opzien naar die broeder of zuster die zo prachtig kan bidden. We kunnen opzien naar die broeder of zuster die gewoon bijna de hele Bijbel uit zijn hoofd kent en de ene Bijbeltekst naar de andere Bijbeltekst eruit ratelt. We kunnen opzien naar die broeder of zuster die haast een hotline lijkt te hebben met de Heilige Geest en de ene profetie naar de andere profetie eruit gooit. We kunnen opzien naar de mensen die hier op het podium staan en muziek maken. We kunnen opzien naar weet ik het wie allemaal en kijken naar elkaar en ons afvragen, is dat nou het summum van geestelijkheid en waar ben ik dan? En wat is dan mijn eigen plekje? In de afgelopen jaren heb ik wel met dat thema rondgelopen en gekeken. Ik weet nog goed dat ik net voorganger was en toen werd er iemand ziek. En ik hield een vurig pleidooi vanuit de evangelie, ik weet niet meer welke tekst, wat ging over genezing. En eigenlijk predikte ik dat God geneest. Hoort ook bij dat Kamerlogo. Dat is die kan aan de linkerkant voor u. En ik was klaar met die preek, ik had mijn preek gedaan en toen kwam een broeder naar me toe en zei, nou, en kijk eens naar die dan, hoe zit dat met hem? Want hij is ziek en hij geneest niet. En toen dacht ik, ja, inderdaad, geestelijk leven en staan in Jezus is onze geneesheer, betekent dat ik ook met zalfolie ga komen en met het boek van Willem Ouweneel genees de zieken in de andere hand, speer of een zwaard, nou, in Nehemia. Maar goed, ik kwam zo bij die broeder en ik had de grote verwachting, het zou heel geestelijk zijn als diegene geneest. En in de loop van de tijd, waarin diegene is overleden uiteindelijk, heb ik gezien dat het ontzettend geestelijk kan zijn als je je ziekte draagt. Het kan ontzettend geestelijk zijn als je tot het einde toe volhoudt. Het kan ontzettend geestelijk zijn als je op je sterfbed ligt en tot zegen bent voor anderen. Het summum van geestelijkheid is blijkbaar dus niet dat iedere zieke geneest. En ik heb zieken zien genezen en daarna een rotzooi zien maken van hun leven. Ik heb voorgangers zien bidden voor zieken en die genazen. En ik heb die voorgangers een rotzooi zien maken van hun leven. Het is zo ontzettend moeilijk om te zeggen, wat is nu geestelijk? En ergens in mij zit het verlangen dat ik het diepe inzicht van Petrus heb. Dat ik zo naar een situatie kan kijken en dat ik kan zien, ja, dit is echt van God. Hier is Gods geest echt aan het werk. Of, in het geval van Ananias en Safira, dat je er doorheen prikt en ziet, nee, ze hebben een verborgen agenda. En terwijl ik dat zeg, dan denk ik, ik ben ook bang voor die blik van Petrus op mijn leven. Want ook ik ken de momenten en de periodes van een verborgen agenda. Van niet zo geestelijk leven. En me anders voordoen dan ik in werkelijkheid ben. Mijn maatstaf voor geestelijk leven is deze. Dat zegt niet de Heer, maar dat zegt Paul Rulman. Om even in de woorden van Paulus te blijven staan. Dit is dus geen wet. Mijn maatstaf is dit. Ik meet mezelf hieraan af. Transparantie is de eerste. Kan ik God voor mezelf in de ogen komen? Kan ik bidden? Ben ik helemaal open en eerlijk naar alles en iedereen toe? Ik denk dat dat een hele goede maatstaf is om voor jezelf te kijken, hoe zit het in mijn leven? Leef ik geestelijk, ja of nee? Kan ik bidden? Kan ik avondmaal houden? Zou ook een goede vraag zijn. Nummer 2 is, dient het? Dient het? Komt wat ik doe, wat ik zeg of wat ik denk, de eenheid van de gemeente ten goede? Want dat is in principe wat je terugziet in handelingen, iedere keer opnieuw. Als er zich een situatie voordoet, dan zie je dat er eerst onrust is, maar dat daarna de gemeente weer groeit in eenheid en in aantal. Dus wat wij doen in de gemeente, hoe geestelijk wij ook denken dat het is, we moeten ons afvragen of het de eenheid van de gemeente bevordert, ja of nee. En ook al denk je dat je het recht aan je zijde hebt, dat je het woord van God misschien zelfs aan je zijde hebt, maar je maakt ermee de gemeente stuk, dan is het misschien wijzer om te zwijgen en het oordeel maar aan God te laten. Dient het, is belangrijk. Nummer 3, vrucht. We kunnen ons eigen leven bekijken en we kunnen ons afvragen, draagt mijn christenleven vrucht? Ben ik rustiger, ben ik vriendelijker, geduldiger, blijerder, vergevender enzovoorts? Draagt mijn bediening vrucht? De taak die ik volvoer, nou kom ik er helemaal niet meer uit. In de gemeente draagt het vrucht. Zie ik mensen tot geloof komen? Gebeuren er doorbraken in mensenlevens? Gaan mensen zonde belijden op het moment dat ik gepreekt heb? Komt de boodschap binnen, ja of nee? Dat is een goede maatstaf om voor jezelf te kijken. Hoe is het met mijn geestelijk leven gesteld? En ben ik geestelijk bezig? En nummer 4, de stille omgang met God. Kan ik Gods stem verstaan? Word ik geleid door het woord van God in de beslissingen die ik neem? En is God het kompas op wie ik mijn routes in het leven uitzet? Het zijn voor mij 4 van die pijlers waarin ik mezelf beoordeel. En ik denk dat we moeten uitkijken de ander te beoordelen op wat geestelijk is of niet. In Handelingen 4 en 5 zien we geestelijke zaken plaatsvinden. Er is eenheid, er is onderlinge liefde, er is zorg. Mensen verkopen spontaan hun bezit en delen dat met anderen. Maar er is ook een dominant geestvervuld leiderschap, wat ook heel geestelijk was. En die opstaat tegen misleiding en leugen in het heilige lichaam van Jezus Christus. Zou u bereid zijn zulk leiderschap boven u te stellen? Ik vind dat heftig. Zou ik zo'n Petrus willen zijn in de gemeente als voorganger? Die op basis van inspiratie van de geest zoiets zou kunnen uitspreken. Ik huiver daarvoor. Maar het is wel geestelijk wat we zien in Handelingen 5. Ik denk dat we, als ik toch een definitie zou kunnen geven en mogen geven op basis van dit gedeelte, dan zou ik deze willen geven. Wat is geestelijk? Als kind van God, in alle door God geschonken vrijheid, hè, want je ziet op het moment dat er iets gebeurt en je hebt niet het idee dat Gods geest je daartoe aanzet, moet je niet meedoen met de massa. Ook al is het heel mooi, ook al is het heel goed. Ananias en Safira hadden misschien langer moeten wachten, hadden moeten bidden en vragen aan God, Heer, wilt u dat wij ook alles verkopen, ja of nee? En als God dat bevestigend had beantwoord, hadden zij ook hun boel kunnen verkopen en hadden ze zich kunnen geven aan de gemeente. Dus in alle vrijheid, in alle door God geschonken vrijheid, doen en uitleven wat God door de Heilige Geest in ons hart legt, om de eenheid in de gemeente te bevorderen. Ik denk dat dat bovenaan moet staan. En ik weet, dit is eigenlijk heel subjectief, want als ik u nu daarmee naar huis stuur, dan denkt u, ja, de Heilige Geest maakt mij dit duidelijk. En de volgende maakt hij dat duidelijk. Maar ergens zul je jezelf moeten afvragen, hoe is het gesteld met mijn geestelijk leven? En als ik dan iets inbreng in de gemeente wat ik denk dat geestelijk is, dan moet er zoveel vrucht van de Heilige Geest ook in mijn leven zitten, dat ik zeg, als ik hoor, het past niet bij de visie, het past niet bij het beleid van de gemeente, of anderen denken er anders over, dat het geen strijdpunt gaat worden. Als laatste wil ik u deze gedachte meegeven. Jezus is degene die de kerk bouwt, die de kerk heiligt, die de kerk zuivert. En als we stilstaan bij het kruis, dan weten we dat het Jezus Christus alles, alles, alles heeft gekost om u hier in Gouda gemeente te laten zijn. En soms kan het zijn dat we zaken zien waar we moeite mee hebben of ons zorgen over maken. Ook als het gaat misschien over het leiderschap van de gemeente of de koers die de gemeente moet gaan. Maar Jezus is degene die door de Heilige Geest zijn kerk uiteindelijk wel degelijk opbouwt. En in Petrus zien we het mechanisme dat God hem openbaart wat een ander als halve waarheid vertelt. En het is bijzonder dat het juist Petrus is die deze woorden in Handelingen 5 uitspreekt. Want was het niet Petrus die Jezus tot driemaal toe verloochend had? Was het niet Petrus die met een enorm masker op de dag, op de avond, voor de kruisiging Jezus aan de kant had gezet? Maar dezezelfde Petrus werd door God aangesteld om leiding te geven aan die eerste, aan die vroege gemeente in Handelingen. Een volmaakte leider ben ik nog niet tegengekomen. Niet in mijn omgeving. Ook niet in mijzelf. En ik denk dat het goed is voor de gemeente om je leiders de ruimte en het krediet te geven wat ze nodig hebben. Bid voor je leiders, voor de oudsten. Een aantal zijn net toegevoegd, hoorde ik. Dat ze geestvervulde beslissingen zullen maken en schaar je onder hun gezag, ook al verschil je misschien van mening over hoe het praktisch uitgevoerd moet worden in de gemeente. Ondersteun hen met opbouwende kritiek. En vertrouw de Heer maar voldoende dat Hij zal volbrengen wat Hij in hen, wat Hij in de gemeente en wat Hij ook in u is begonnen. Amen. Mag ik met u bidden? Heere God in de hemel, ik dank u wel dat u van ons houdt. En dat u ons tot een kerk hebt gemaakt op basis van het bloed van uw Zoon Jezus Christus aan het kruis. En Heer, als we het woord kerk noemen en we staan stil bij de betekenis daarvan dat wij uitgeroepenen zijn uit de wereld om kinderen van God te zijn, dan zit hem daar eigenlijk ook direct het probleem bij mensen. Mensen zoals ik, mensen zoals wij hier allemaal. Heer, we nemen onze eigen persoonlijkheden mee, we nemen onze eigen belevingen mee, we nemen zelfs onze eigen bril mee als we kijken naar hoe we de Bijbel uitleggen, wat we fijn vinden in een lied, wat we niet fijn vinden aan een lied, wat we fijn vinden in een broeder of zuster en wat we niet fijn vinden in een broeder of zuster. Heer, er komt zoveel op ons af, ook als het gaat om bewegingen van uw geest, golven die soms stromen door de wereld heen, waar zegen uit voortkomt en waar sommige gemeentes ook zomaar opspringen, zonder dat u dat van hen vraagt. Heer, we hebben uw wijsheid nodig. Uw wijsheid, Heer, voor datgene wat geestelijk is. In het leven van ons eigen leven, in het klein. Heer, maar ook uw wijsheid nodig, Heer, voor wat geestelijk is als het gaat om de gemeente. En de weg en de koers en het doel wat de gemeente nastreeft. Heer, en ik wil u zo bidden dat u zult laten zien en iedere keer weer opnieuw zult bevestigen dat u het bent die ook deze kerk bouwt. Dit prachtige onderdeel van het lichaam van Jezus Christus. Deze uitgeroepen zonen en dochters van God waar u zo ongelooflijk veel van houdt. Zegen de leiders in deze gemeente. Zegen, Heere, de komende jaren waarin er gekeken wordt naar een nieuwe voorganger. Heere, laat deze gemeente bekend staan als een plek waar uw geest vrij uit mensenharten kan leiden, veranderen, sturen en bevestigen. In Jezus' naam. Amen.